Goedemiddag. Altijd even wennen om goedemiddag te zeggen. Meestal is het goedemorgen. En afgelopen zondag was het goedenavond. Wie was er afgelopen zondag? Kijk eens. En nu dus goedemiddag. Fijn dat u bent gekomen. Wij willen deze twee dagen nadenken met elkaar over dat wat de wereld te wachten staat. Daar ga ik het vooral vanavond over hebben. Dat wordt een lastige, want ik weet niet hoe u bekend bent met het profetische woord. Maar als we vanavond gaan nadenken over de grote verdrukking, dan zal ik een aantal dingen noemen die de wereld te wachten staat. Vanmiddag is het onderwerp de opname van de gemeente. En dat is wat ons te wachten staat, de gelovigen. En dat is een zeer bemoedigende boodschap. En we willen daartoe een aantal teksten lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst Johannes 14 wil ik met u opslaan. En deze gebruiker? Ja, Johannes 14, daar gaan we dan. Vanaf vers 1. De Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen, die in dit evangelie eigenlijk, vooral in de laatste hoofdstukken, de vertegenwoordigers zijn van de gemeente van God. En hij zegt dan, laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dat moet u even goed onthouden. Zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Dan 1 Thessalonicenzen 4. Uiteraard, vanaf vers 14, daar staat bij mij boven in de Telos-vertaling, de komst van de Heer. En daar schrijft Paulus het volgende, zoekt u het maar even rustig op, 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. Vanaf vers 14. Daar staat, maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ons slapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met hem brengen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan, daarna zullen wij de levenden die overblijven samen met hen in wolken worden opgenomen, weggerukt. Staat er? De Heer tegemoet in de lucht. Ik zal u tot mij nemen. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost daarom elkaar met deze woorden. Tot zover. Ja, broeders en zusters. Ik weet niet of u de Heer Jezus kent, ik hoop het, ik denk het, anders was u hier niet, als uw redder, als uw heiland, als uw verlosser, als uw Heer. En vanmiddag denken we na over hem als onze hoop. Titus 2 zegt onze gelukkige hoop. En 1 Timotheus 1 vers 1 spreekt over Jezus Christus, onze hoop. En Dat is nodig dat u hem als uw hoop hebt. De opname van de gemeente, zijn komst voor de zijne, is niet een serie gebeurtenissen die we in onze hoofd moeten stampen, maar is een uitzien naar hemzelf. Vanuit uw hart. En dat is nodig, want de schrift zegt, de Bijbel zegt, de nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Vanavond zullen we kijken naar de grimmigheid van God die over deze wereld gaat komen. En de wereld is in barensnood. U weet dat. U proeft dat. Het lijden van Israël, de wanregering door de volken en helaas ook het failliet van het christendom, wat gefaald heeft om een getuige te zijn, een collectief getuige te zijn van de Heer Jezus Christus. We zijn verdeeld en we zijn verscheurd en in verwarring gebracht vooral. Europa krijgt het voor het zeggen en we lezen het boek Openbaring dat het beest, zullen we vanavond meer over horen, oorlog voert tegen het lam. En u zult ook merken dat binnen de Europese Unie dat wat God heeft ingesteld steeds meer wordt ondermijnd. Denk nou alleen maar aan de LHBTIQ+ acceptatie, waardoor het huwelijk op losse schroeven komt te staan. De Heer komt en hij zal alles nieuw maken. Misschien kunt u met mij heel even naar het boek Maleachi gaan, want dat is een profetisch boek. Ik weet niet of u dit boek een beetje kent, het kleine boekje Maleachi. Dat boek beschrijft de toestand van het volk voordat de Heer Jezus kwam, bij zijn eerste komst. Maar het is profetisch gezien dezelfde toestand van de christenheid voor de tweede komst, de komst van de Heer, in onze tijd. En als u bijvoorbeeld even kijkt naar Maleachi hoofdstuk 1, in vers 2, daar staat, ik heb u lief gehad, zegt de Heer, maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Grote delen van het christendom is vrijzinnig geworden. En is vergeten dat de liefde van God op het kruis van Golgotha openbaar geworden is. Het tweede wat er staat is in vers 6 aan het eind, waar is dan de eerbied voor mij? En waar is de vrees voor mij? De vrees des Heren. En zij zeggen, hoezo, waarin verachten wij uw naam? En dan zegt de Heere God in vers 7, doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. Ze brachten blinde dieren en kreupele dieren op het offeraltaar. Zo zijn vandaag ook mensen bezig om de persoon van de Heer Jezus te belasteren in hun leer, in hun onderwijs. En dat is in feite hetzelfde wat er toen gebeurde, letterlijk, nu geestelijk. En dan is er een kleine groep die in die tijd, kijk u maar even hoofdstuk 3 vers 16. Dat is zij die de Heere vrezen. Dat is een klein overblijfsel te midden van de teruggekeerde uit de ballingschap in die tijd. Die toch de Heere vreesden. Te midden van die duisternis van hun eigen volk. De liefde van God verachten. Het offer, de Heer Jezus verachten. Vrijzinnigheid. Mensen die wat goed is fout noemen en wat fout is goed noemen. En dan is de enige hoop die zij hebben, dat kleine getuigenis van hoofdstuk 3 vers 16, zij die de Heere vrezen, dat is de komst van de Heer in hoofdstuk 4. Die dag komt. En dan is het heel typerend dat er staat dat de Heere Jezus, de Heere God, zal komen in vers 2 als de zon der gerechtigheid. Zie je dat? Uw hoop uw enige hoop is de Heer Jezus. Wij hoeven niet te verwachten dat alles weer hersteld wordt in deze wereld. Sterker nog, het gaat alleen maar richting die twee beesten waar we vanavond over zullen nadenken. De antichrist en de dictator van het hersteld Romeinse Rijk. Binnen de christenheid, het getuigenis van God op aarde, is alles doorzuurd met uitzondering van enkelen nog die de Heere vrezen. Ik hoop hier in Oldenbroek. Ja toch, anders waren jullie hier niet. En dan is onze hoop de komst van de zon der gerechtigheid. Voor ons is dat dan de morgenster. Gerechtigheid is waar we naar verlangen, ja of nee? In Nederland is het zo dat 15% van de volwassen mensen een angststoornis heeft. En dat bij 9% depressiviteit is. Bij de jongeren is dat 12% bijna. En in 2017 was voor het eerst in de geschiedenis meer dan de helft van ons land niet meer gelovig. De tijd van Malachi. En zo is ook de Heer Jezus uw hoop. Amen. In Titus 2, ik citeer dat eventjes, daar staat in vers 13 over de gelovigen dat wij in de verwachting zijn van de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. We hebben net gelezen uit 1 Thessalonicenzen 4 wat die komst inhoudt. En daar wil ik met jullie over nadenken. Want, ik hoop dat deze het doet, de komst van de Heer, het woordje komst, betekent parousia. En dan moet u even heel goed proberen te onthouden dat als de Bijbel het heeft over de komst van de Heer, dat de Bijbel dan de twee gebeurtenissen bedoelt die die komst inhouden. En dat is A, zijn komst voor de zijne, maar de verschijning van de Heer Jezus is zijn komst met de zijne. Maar dat is in de Bijbel de komst van de Heer. En we hebben net gelezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4, vers 14, dat God de door hem ontslapenen met hem zal brengen. Daar kom ik zo wel even op terug. Dus er is een komst van de Heer Jezus, maar die komst bestaat uit twee fasen. Het eerste, dat noemen we de opname van de gemeente, is niet helemaal correct, want alle gelovigen van voor het kruis en na het kruis worden met hem in de lucht opgenomen, dus alle gelovigen. En aan het einde van de grote verdrukking, vanavond, verschijnt hij met de zijnen. Nou, misschien heeft u hier al gelijk allemaal vragen over. Als ik die niet beantwoord, hoor ik dat zo wel. Zijn komst voor de zijnen vonden we Johannes 14. Ik zal u tot mij nemen. U moet zich goed beseffen dat de discipelen alleen werden gelaten in deze wereld. Hij stuurde de trooster, een andere voorspraak. Hij zal met u zijn, hij zal in u zijn. Hij zal leren wie ik ben. Hij zal mij verheerlijken. Maar om de discipelen en ons te bemoedigen, zegt de Heer Jezus, ik zal jullie tot mij nemen. Maar we lezen ook in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13 dat hij komt met al zijn heiligen. Dus als hij komt, als hij verschijnt voor het oog van allen, dan zult u met hem verschijnen in heerlijkheid. U kunt dat lezen in Kolossenzen 3 vers 4. We gaan dat even opzoeken. We gaan best wel veel teksten lezen, maar dat is niet anders met zo'n onderwerp. Kolossenzen hoofdstuk 3, vers 4. Dan lezen we het volgende. De Kolossenzen zochten namelijk een heerlijkheid op aarde in bepaalde religieuze oefeningen. Paulus zegt, het is nu nog niet de tijd voor de heerlijkheid van de gelovigen. Het is nu de tijd van lijden en van beproeving. Maar dan zegt hij in vers 4 van Colossense 3, wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt. Apocalypsis is dat. Openbaar worden. Want hij is nu verborgen voor de wereld, ja toch? Wat staat er? Dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar als wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, moeten wij eerst bij hem zijn. Nou, dat is Johannes 14 en 1 Thessalonicenzen 4. Zijn komst voor ons is 7 jaar eerder dan zijn komst met ons. Maar nogmaals, daar ga ik vanavond wel iets meer over zeggen. Houdt allemaal verband met elkaar. We gaan de Heer tegemoet in de lucht. En zijn verschijning is het teken van zijn komst. Wat is het teken van uw komst, Matteüs 24? Wij zullen alle veranderd worden. Op het moment dat hij ons komt halen. Maar het is ook zo dat hij met al zijn heiligen komt, heb ik net gezegd. En wij levenden die overblijven tot de komst van de Heer, versus wanneer Christus geopenbaard wordt, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus, broeders en zusters, de komst van de Heer is A, hij neemt ons tot zich, en B, hij komt uit de hemel, elk oog zal hem zien en alle gelovige heiligen zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Hij zal dan worden verheerlijkt in al zijn heiligen. Dat zijn twee verschillende momenten, maar het is allebei de komst van de Heer. En het woordje komst, parousia, betekent aanwezigheid. Terwijl hij nu afwezig is in deze wereld. Nou, wat gaat er dan gebeuren als hij komt? We zongen net een lied. Laat mij dat woord vasthouden tot de dood. Iets dergelijks was het, geloof ik, hè? Maar broeders en zusters, niet allen zullen ontslapen. Dat is een verborgenheid. Niet alle gelovigen zullen ontslapen. Paulus zegt hier nog, wij, hij had een levende hoop, de Heer Jezus. Als hij komt om ons tot zich te nemen, de eerste fase van zijn komst, dan zal iedereen veranderd worden. De mensen die overleden zijn, zullen opstaan. Maar als we dan nog leven, dan zullen wij veranderd worden. En dat is het dit moment. Ik kom weer en ik zal u tot mij nemen. De discipelen die dat hoorden zijn inmiddels ontslapen. Maar zij zullen opgewekt worden. En zij zullen dus met de Heer hem tegemoet gaan, samen met de levende in de lucht. De boodschap van 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 is, gaat u even met me mee naar dat stukje. Die mensen die hadden gehoord over de komst van de Heer Jezus, dat er een heerlijkheid zou zijn bij zijn komst. Dat er een koninkrijk zou komen van heerlijkheid, dat lezen we over in Matteüs en in Lucas. En Paulus had hen dat uitgelegd. Maar toen gingen er mensen dood. Er ontsliepen mensen. Ze overleden en ze dachten toen, hé, maken die mensen dan die geweldige komst niet mee? Maken ze dan die heerlijkheid niet mee, die er straks gepaard gaat met zijn komst? Paulus zegt, nee, vertroost elkaar, want degenen die ontslapen zijn, zullen ook deze komst meemaken. Want, kijk maar, in vers 16, vers 15, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, ziet u, niet allen zullen wij ontslapen. Wij zullen de ontslapenen geenszins voorgaan. Het gaat hier dus in 1 Thessalonicenzen 4 over de vraag, wat gebeurt er met de gelovigen die al overleden zijn? Het is niet de vraag of ze in de hemel komen. Het is de vraag of ze bij de komst van de Heer zijn, in macht en majesteit. Dat is de vraag. Bij zijn verschijning. En dan zegt de Heer Paulus hier, kijk maar, vers 16, de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. En dus veranderd worden, wat ik net liet zien. Wees niet bang, zij maken het ook mee. En dan zullen ze samen met de levenden in wolken worden opgenomen. Hier heeft u het woordje opgenomen, de opname. De Heer tegemoet in de lucht. Hij komt uit het Vaderhuis in de lucht en wij gaan samen met alle ontslapen broeders en zusters van alle tijden hem tegemoet in de lucht. Dat is de boodschap van 1 Thessalonicenzen 4. Opdat u niet bedroefd bent, broeders. Waar gaat het om? Hij zal de ontslapenen met hem brengen als hij komt. Zij zullen namelijk het eerst opstaan. En dan zullen wij levende samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Vertroost elkaar met deze woorden. Ook uw geliefden die al bij de Heer zijn, zullen zijn glorieuze komst meemaken. Daar gaat het om. En hij haalt dus iedere gelovige op in Christus, dat zijn ook de oud-testamentische gelovigen, om te delen in zijn koninklijke heerlijkheid. Want u zult lezen in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 dat als hij komt, dat hij zal worden verheerlijkt in al zijn heiligen en hij zal worden bewonderd in alle die hebben geloofd. Is dat niet geweldig? Uw hoop is de Heer Jezus. Uw hoop is de heerlijkheid. Terwijl u nu in de wereld verdrukking leidt en zo nodig bedroefd wordt door allerlei verzoekingen, zegt de Heer Jezus, maar wees niet ontroerd, geloof ook in mij. Want ik maak een plaats bereid, kom ik zo nog even op terug, niet in de hemel, maar in het huis van mijn Vader, boven alle hemelen. En wij zullen daartoe allen veranderd worden, want ja, dit lichaam wat ik nu heb, en uw lichaam, is niet geschikt voor de eeuwigheid, voor het huis van de Vader. En wat zegt de Bijbel dan? Dit. Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. Ja toch? En heiland betekent behouder, onderhouder, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen. In één oogwenk wordt uw lichaam, als hij komt, tijdens uw leven veranderd. En dan staat er tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. U bent bestemd, broeders en zusters, tot gelijkvormigheid aan hem. Dat niet alleen, u bent ook bestemd om te zijn waar hij is. Als dat tot u doordringt, hoop ik vandaag, dan kijkt u heel anders naar de omstandigheden. Zoals Paulus ook hier zegt in 1 Thessalonicenzen 4, zoals ook de overigen die geen hoop hebben, die zijn bedroefd. Maar u heeft een hoop, een levende hoop. En dat is de Heer Jezus. En zijn belofte in Johannes 14... en het woord uit 1 Thessalonicenzen 4 bekrachtigt onze hoop. Ja toch? En de opname van de gemeente is de eerste fase van zijn komst. En er is niets wat moet gebeuren voordat die opname plaatsvindt. Nou, misschien wilt u heel even met mij mee naar 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2. Dan lezen we in vers 1. Wij vragen u echte broeders in verband met de komst van onze Heer Jezus. Zie je dat? Parousia. En onze, wat staat er bij uw vertaling? Ja. Vergadering. In mijn vertaling staat onze bijeenvergadering tot hem. Dat is mijn vertaling. Dit is wat de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 14. Dit is wat in 1 Thessalonicenzen 4 wordt uitgelegd. Onze bijeenvergadering tot hem. Waar is hij nu? Bij de Vader. Dus van beneden naar boven. Onze bijeenvergadering tot hem. Maar let op wat er staat. U moet goed lezen. De Thessalonicenzen waren een beetje onrustig geworden door een verkeerde leer. Ze dachten, nou, we hopen dat... Onze hoop is dat wij bij hem gevoegd worden. Ja? Maar nu is de dag van de Heer al aangebroken. Hoe kan dat nou? Vers 2. Ah. Sommige mensen zien ook alles, hè? Dankjewel. Paulus had ze in de eerste brief gezegd. De komst van de Heer betekent dat jullie naar hem gaan. In hoofdstuk 5 had hij gezegd, maar jullie zullen die dag van de Heer niet meemaken, want jullie zijn niet bestemd tot toorn. En nou staat er in vers 2 van 2 Thessalonicenzen, ja, dat ze toch een beetje geschokt waren en verschrikt, alsof de dag van de Heer al aangebroken was. Dat is, de juiste vertaling is al aangebroken. Toen dachten ze, hoe kan dat nou? We zouden toch bij hem zijn voordat de dag van de Heer, de grote verdrukking vanavond, aangebroken zou zijn. Paulus zegt, ik heb het niet goed begrepen. Dan gaat hij dat uitleggen in dit hoofdstuk. Eerst moet de zoon van het verderf komen, de afval enzovoort. Dan komt de dag van de Heer. En let op wat er dan in vers 8 staat. Als de Heer Jezus dan verschijnt, dan zal hij de wetteloze, de antichrist, dat is het beest uit de aarde, die vanavond voor terugkomen, die zal hij verteren door de adem van zijn mond en te niet doen, let op, door de verschijning van zijn komst. Ook weer zijn komst. Dus onze bijeenvergadering tot hem is een onderdeel van de komst van de Heer. Maar als hij de antichrist verteert door de adem van zijn mond, is dat ook zijn komst. En als u de Bijbel kent, dan weet u dat in Openbaring 19 dat beschreven staat, dat hij uit de hemel komt. En wie komen daar met hem uit de hemel in Openbaring 19? Ja? Ja, goed zo. Op witte paarden een leger. Dus u ziet u heel duidelijk in het ene hoofdstuk dat de komst van de Heer 2 fasen kent. Fase 1, onze bijeenvergadering tot hem, de belofte uit Johannes 14. Wij naar hem toe. En de tweede fase, hij naar beneden toe. Om zijn koningschap te vestigen. Daar gaat Dick Broeder Wolbers morgen over spreken. Vrederijk. Nou, wat vindt daar dan tussen plaats? De laatste jaarweek van Daniël 9... De laatste 7 jaar van Gods profetische klok, om het even zo te zeggen. En dat is de laatste 7 jaar, waarvan de helft van die 7 jaar, de laatste helft, 42 maanden, 3,5 jaar, de grote verdrukking is. Ingewikkeld, hè? En als je dan naar Openbaring 4 gaat, waar die laatste 7 jaar beginnen, wat vindt u daar in hoofdstuk 4, 24 oudsten, rondom de troon? En dat is de gemeente van God samen met alle oud-testamentische geloven. En Johannes mag daarbij zijn. Hij wordt opgenomen in de hemel. Hij ziet daar een oordeelstroon. Niet meer de troon van de genade, maar bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En dan worden de zegels geopend. En dan begint die laatste jaarweek. Maar u zult in het boek Openbaring de gemeente niet op aarde vinden, maar in de hemel. Bijvoorbeeld hoofdstuk 13 vers 6. Zij die in de hemel wonen. Die worden gelasterd door het beest. En de Heer Jezus zegt zelf tegen ons. Ik zal u bewaren. Niet voor de verzoeking, maar voor het uur van de verzoeking. En dat zijn die 7 jaar. Het uur van de verzoeking is de laatste 7 jaar. Dat over het hele aardrijk zal komen. Waarom? Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Dus u gaat niet door de grote verdrukking. U bent niet onder al die oordelen van het boek Openbaring. Waarom niet? Omdat het oordeel van God zijn grimmigheid op het kruis al over u is uitgewoed. In het lichaam van de Heer Jezus. Hij is voor u tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe 5. God heeft hem in die 3 uur van duisternis tot zonde gemaakt. Beseft u zich dat? Opdat u gerechtvaardigd zou kunnen zijn en worden door zijn bloed. Daarom zal hij ons bewaren voor het uur van de verzoeking. Dat een doel heeft, namelijk om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En met name in die laatste 3,5 jaar om de goddeloosheid te veroordelen, te oordelen. Maar u bent niet bestemd tot toorn. U bent niet van de nacht, zegt 1 Thessalonicenzen 5. U bent van de dag. U hoort niet meer bij hen die in het vlees zijn. Want u bent immers in de geest, zegt de Romeinen hoofdstuk 8. En God heeft u aangenomen in zijn Zoon als rechtvaardigen. En het hele doel van de grote verdrukking is totaal iets anders dan de verdrukking die wij nu als gelovigen ervaren. Om ons op te voeden en te tuchtigen enzovoort. Nou, wat is onze gelukkige hoop? Laten we daar eens even naar kijken. Als ik uw plaats bereid heb, kom ik weer. Paulus zegt, de Heer zelf zal neerdalen. Het is exact hetzelfde. Johannes 14, 1 Thessalonicenzen 4. En de Heer Jezus zegt, ik zal u tot mij nemen. Samen met hen opgenomen in wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Opdat u ook, nou dat is helemaal bijzonder, opdat u zult zijn waar ik ben. Lieve broeders en zusters, het Johannes-evangelie toont ons een diepte die we amper kunnen bevatten. Daar wordt ons de Heer Jezus voorgesteld als de Zoon die van de Vader is uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan, Johannes 16. En hij is in deze wereld gekomen, het woord is vlees geworden, het woord was bij God en het woord was God. In Johannes schrijft, hebben we zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van een enig geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon, die in de boezem van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. De Heer Jezus is aan de boezem van de Vader en was voordat hij mens werd, voordat hij vlees werd, al aan de boezem van de Vader. Aan zijn hart. En toen heeft de Vader tegen de Zoon gezegd, daar heb ik het zondag over gehad, ik geef jou een bruid die bij jou past. Je hoeft niet alleen te zijn op jezelf. En toen zei de Zoon, hier ben ik om uw wil te doen. Toen is hij naar de aarde gegaan. Toen heeft hij alles wat de Vader hem gegeven heeft, bewaart. 7 keer in Johannes 17 zegt de Heer Jezus, alles wat de Vader mij gegeven heeft, heb ik bewaard, met uitzondering van de Zoon van het Verderf. Opdat de schrift werd vervuld. En nu heeft de Heer Jezus, toen hij bij de Vader was, van eeuwigheid af, de omgang met de Vader gekend, wat de Bijbel noemt het eeuwige leven. En dat leven, dat werd genoten in het huis van de Vader. Het was de gemeenschap van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En toen is de Zoon uit die gemeenschap letterlijk gegaan, maar op aarde bleef hij in die gemeenschap met de Vader. Ik kan niets doen tenzij ik het de Vader zie doen, Johannes 5. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil zo graag dat er een gezelschap bij mij is in dat huis. En dat is het gezelschap van de gemeente van God. Opdat u ook zult zijn waar ik ben. Niet waar ik zal zijn of waar ik was, waar ik ben. En hij heeft een plaats bereid, doordat hij als mens dat huis van de Vader is binnengetreden. Hij was daar als God, de Zoon van eeuwigheid af. Hij kwam daar als mens. En toen werd de plaats bereid voor vele broeders en zusters. Immers ook mensen. Hij is in alles aan ons gelijk geworden met uitzondering van de zonde. En zo heeft u een hoop in het huis van de Vader. Dat is ver boven alle hemelen verheven. Het is niet de troonzaal van God, waar alle engelen zijn en alle serafs en alle heiligen, andere cherubs en noem ze maar op. Nee, het is het privévertrek van God de Vader, als het ware. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. De Heer Jezus, altijd met Hem zijn. Wordt u daar niet blij van? Want u kent Hem, toch? Uw hart is aan Hem verknocht, omdat Hij ons als eerste heeft lief gehad. En zoals in het boek Maleachi, er wordt gezegd, waarin heeft u ons lief gehad? Zo mag u weten, op het kruis heeft God ons lief gehad. In zijn Zoon is de liefde van God openbaar geworden. En nu mogen wij straks zijn op de plaats waar dit alles ontstaan is, in het huis van de Vader, het huis van de liefde, het huis van het licht, het huis van volmaakte kennis van de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. Uw hart wordt er niet ontroerd. Het is een moeilijke tijd, broeders en zusters. Er gebeurt van alles in deze wereld. Er zijn ook allerlei dingen die in de kerk, in deze kerk, waarschijnlijk ook niet allemaal gaan zoals u denkt dat het zou moeten gaan. Misschien zelfs ook wel verkeerde lering, ik weet het niet. En dan zegt de Heer Jezus, uw hart wordt niet ontroerd. Wees vertroost. Want ik kom jullie halen als mijn Vader het zijn geeft. Want niemand weet het uur. Ook de Zoon niet. En dan bedoelt de Heer Jezus in dat vers zijn mens zijn. Dat is moeilijk te begrijpen hoor. En dan, broeders en zusters, is de behoudenis compleet als Hij komt. Want in deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als Hij komt, als die bazuin klinkt, als die stem van de Heer Jezus als een aartsengel zal klinken. Dan wordt u in één oogwenk overkleed. Als wij namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden. Paulus bedoelt eigenlijk te zeggen, als wij niet toch ongelovig blijken te zijn. Letterlijk bekleed, maar geestelijk naakt. Maar dat geldt niet voor u, hoop ik. Als u de Heer Jezus kent als uw heiland, bent u bekleed met Hemzelf. Want allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, hebben zich met hem bekleed, zegt Galaten 3, vers 27, 28. Immers, wij die in deze tent zijn, zuchten bezwaard. Opdat wij niet ontkleed, maar overkleed. Ontkleed is het sterven. Van de week was ik bij een begrafenis van een geliefde broeder. Zijn grootste verlangen was bij de Heer Jezus te zijn. Zijn grootste verlangen was om dat moment mee te maken. Dat hij zou komen, die bazuin zou klinken. Hij heeft het niet meegemaakt. Niet als levende, hij is ontkleed. Maar hij zal ook opgewekt worden. Als de bazuin klinkt. Want de doden zullen eerst opstaan. Wij willen graag overkleed worden. Opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Dat is de opname van alle gelovigen van de gemeente van God. Ziet u daarna uit? Maar ziet u daarna uit omdat u, dat is ook helemaal terecht hoor, als het ware af bent van het zuchten, dat is heel, heel begrijpelijk, dat heb ik zelf ook. Of ziet u er ook naar uit omdat dan de Heer Jezus eindelijk, zijn verlangen is dat u bij hem bent. Zijn verlangen ingewilligd is. Want het gaat om zijn bruid. Het gaat om zijn gezelschap. Wat hij door zijn bloed heeft gekocht en betaald. Het is zijn verlangen dat wij bij hem zijn. Opdat u ook mag zijn waar ik ben. En dat is het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Weet u wat het zoonschap in de Bijbel is? Het zoonschap is, Efeze 1 vers 5, dat is dat u dezelfde gedachten deelt als die de Vader heeft. Want hij heeft ons namelijk uitverkoren, Efeze 1 vers 4, om heilig te zijn en onberispelijk voor zijn aangezicht in liefde. Maar hij heeft ons ook bestemd tot het zoonschap. Hij wil zo graag een gezelschap bij zich hebben. Dat dezelfde vreugde als hij kent. Dat is de Zoon, de Heer Jezus. En als u nu in de gemeente komt. En u beleeft daar iets van de vreugde over de Heer Jezus. Dan noemt Paulus dat in 1 Korinthe hoofdstuk 1. Geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon. Niet met. Dat is ook waar. Maar de gemeenschap van, dat betekent dat er een sfeer is, hier in Luktor, die helemaal overeenkomt met het hart van de Vader, namelijk, zie, dit is mijn Zoon, mijn geliefde. Verheug je in hem, hoort naar hem. In hem vind ik mijn welbehaag. Dat is het zoonschap. En u bent geroepen niet alleen als kinderen van God, want u deelt in het leven van de Heer Jezus, maar u bent ook geroepen tot het zoonschap, ook de zuster. Maar het kan alleen realiteit worden, straks volmaakt, als ons lichaam verlost is. Maar nu mag het ook al, hier in Luktor, ik weet niet waar u vandaan komt, ergens anders, mag het ook al een klein beetje realiteit worden in de samenkomst. Als wij, zoals Colossense 1 het zegt in vers 13, in dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde zijn overgebracht. Doet deze het niet meer? Nee. Dus ik moet niet zo gaan praten. Ja. Is hij zo uw vreugde? God heeft vandaag een test. En hij legt die test neer in alle gemeenten. En die test is, hoe denk je over mijn Zoon? Wat is hij je waard? Paulus zegt, daarom moeten er ook scheuringen zijn onder u, opdat de beproefden openbaar worden. Wat is hij u waard, de Heer Jezus? Is hij de reden dat u hier vandaag bent? Is hij de reden dat u naar een samenkomst gaat? Is hij de reden dat u de Bijbel leest? Is hij ook de reden dat u niet meegaat met al die sectarische groepen en leerlingen? Wat is hij u waard? Straks als ons lichaam verlost wordt bij die bazuin, hebben wij de volmaakte verlossing. Het zoonschap. Dan mogen we in het huis van de Vader, ik zeg het even heel menselijk, mogen we met de Vader praten over de Zoon en met de Zoon praten over de Vader. Dat is gemeenschap. Maar als er nu in ons hart geen vreugde is over hen, over hem, dan wordt het een hele grote overgang voor u straks. Als u straks bij hen bent, en dan vraagt de Vader misschien, wat is er nou in je hart van mijn Zoon? Tja. Wat is het effect van de opname van de gemeente, van onze levende hoop? Ik noem een paar dingetjes. 1. Scheiding met deze wereld. Want wij horen in het huis van de Vader thuis. We horen niet thuis hier. En vriendschap met de wereld is vijandschap met God. En de geest van deze wereld gaat naar een systeem toe, waar we vanavond wat meer op zullen inzoomen, wat een totalitair regime zal zijn, aanbidding van het beeld van het beest. En iedereen die het beest niet aanbidt, zal worden gedood. Daar gaat het heen. En Israël komt in grote benauwdheid. Dus, iemand die Christus als hoop heeft, kan niet meegaan in deze wereld. Met de geest van deze wereld. Ook niet in de kerk. Juist niet in de kerk. Het tweede vindt u in Colossense 3. Zoek hem even op. Colossense 3. Net ook iets uitgelezen. Dan zegt Paulus, als u nu met Christus opgewekt bent. Bent u met Christus opgewekt? Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zoveel dingen in de gemeente gaan over beneden. Het koninkrijk moeten we met z'n allen hier vormgeven. Er moeten wonderen gebeuren en tekenen gebeuren. Er zijn hele groeperingen daarmee bezig. We moeten weer terug naar Israël, het Joodse systeem. Nee, zoek de dingen die boven zijn. Dat is uw verantwoordelijkheid als u echt met Christus opgewekt bent en u verwacht hem uit de hemel. Bedenk dan de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Dat betekent niet dat u niet mag afwassen en boodschappen doen. Het gaat om de religieuze dingen die wij erbij doen, bij Christus. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. U hoort hier niet. U heeft een hemelse roeping, een hemelse Heer. En een hemelse toekomst. En daarom is het ook heel fijn en goed dat uw gedachten, als u samenkomt, gericht zijn op de dingen die boven zijn. Ik zou willen zeggen, de persoon die boven is. De Heer Jezus zelf. En daartoe mag u, dat is het derde, elkaar opbouwen. Morgenavond hebben wij ons thuis weer een Bijbelstudie over 1 Korinthe 12, de gaven van genade. Waarvoor zijn die bedoeld? Nou, om u te versterken en op te bouwen in uw geloof. Om u te helpen de dingen van boven te bedenken. Daarvoor zijn ze gegeven. En het laatste, het vierde is 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Gaan we tenslotte nog even heen. Vanaf vers 17, nou laat ik 16 erbij pakken. Verblijft u altijd? Verblijft u altijd in de Heer? De Heer Jezus is een reden tot blijdschap. Niet onze wereld, onze omstandigheden of onze vernederde lichamen. Hij is onze blijdschap. Bid onophoudelijk. Een houding van gebed. kan alleen maar als u zich machteloos voelt en alles van hem verwacht. Dankt in alles, niet voor alles, dankt in alles. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik bestemd ben voor het huis van de Vader. Dank u wel dat u mij geroepen heeft tot het zoonschap. Als ik samen met mensen bid, dan proef ik altijd hoeveel dankbaarheid er is in hun harten. Want dan beginnen ze met danken. Dank u wel, Heer Jezus, dank u wel. En dan, daarna komt pas het vragen. Want dit is de wil van God in Christus Jezus jegens u. Blus de geest niet uit. Is gebeurd. Wij kiezen oudsten. Wij stellen allerlei mensen aan. Wij bepalen hoe een dienst verloopt. Nee, blus de geest niet uit. De geest wil iedereen gebruiken, want de Heer Jezus geeft gaven aan de gemeente. Veracht de profetieën niet. Beproeft alles. Dat is het waakzame voor vandaag. Er komt veel op u af. Maar beproeft alles. Behoud het goede. En tenslotte onthoudt u van elke vorm van kwaad. En zo, zegt de Paulus vervolgens, zal, vers 23, de God van de vrede zelf u geheel en al heilig en mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Alle drie de delen onberispelijk. Hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Dat is uw verantwoordelijkheid, totdat hij komt. En als hij komt om de gemeente tot zich te nemen, dan zal dat zijn met vreugdegejuich, dan zal dat zijn in de lucht. De wereld zal dat niet merken, denk ik. En er zullen ineens heel veel mensen weg zijn, maar wij zullen in het huis van de Vader zijn. En ik hoop dat dat uw hoop is. Ik hoop dat dat uw levende hoop is. Uw gelukkige hoop. Dat dat u ook energie, kracht en moed geeft en blijdschap om in deze wereld verder te gaan. Totdat hij komt. Amen. Ik ga met jullie danken. Trouwe God, Vader in de hemel. Wat is het een groot wonder dat u ons heeft gered van de toorn, dat u ons behouden heeft in uw zoon, dat u ons verzoend heeft met uzelf, dat u ons heeft bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van uw geliefde zoon. Wat is het een wonder dat u tegen hem gezegd heeft, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp maken die bij hem past. Wat is het een wonder, Heer Jezus, dat u van de Vader bent uitgegaan en dat u het kruis op u genomen heeft. U zich liet bespotten. Dat mensen u, terwijl u daar aan het kruis hing, beschimpten en uitlachten. En dat u uw leven gaf, vrijwillig, uw zonderloze leven. Wat is het een wonder dat u tot zonde gemaakt bent. In duisternis, met een aardbeving. Wat een wonder dat u opgestaan bent, Heer Jezus. En dat u allen die in u geloven, met uzelf verenigd heeft in de hemel. En dat u heeft gezegd, ik kom weer. Ik zal jullie tot mij nemen, opdat jullie ook mogen zijn waar ik ben. Ik heb jullie een plaats bereid. Alles is gereed. Hou vol. Heb goede moed. En word niet ontroerd. Wat een wonder. Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor het woord van God. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze levende hoop bent. Geprezen zij uw machtige naam, Maranatha. Amen. De dames, die nu een trio zijn, maar eigenlijk een kwartet, gaan nog wat liederen, moet ik zeggen, met ons zingen. En daarna bent u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.